Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik doe even wat mededelingen voor land- en tuinbouw. Of zal ik de weerberichten vertellen? Nee. Even iets over de boeken. We hebben een hele boekenwinkel bijna meegenomen. Ja, ik maak boekjes aan de lopende band samen met Marjan. En het is altijd leuk om jullie te verrassen. Vorige keer dat ik hier was, denk ik, ik weet het niet meer helemaal zeker, hadden we 4 cadeauboekjes meegenomen. En het zijn er inmiddels 7, er zijn er weer 3 bijgekomen. En die cadeauboekjes die zijn voor vaders, een boekje voor vaders, een boekje voor moeders, een boekje over The Passion, over wat betekent het kruis, allemaal cadeauboekjes. Een boekje over Aan jou is alles mooi, wat je aan vrienden, vriendinnen geeft, hè, hoe God je ziet. En wat we erbij gemaakt hebben is een boekje 100% genade. Dus God is een God van genade. Als je mensen wil bemoedigen met de goedheid van God, alsjeblieft. Een boekje troost. Wat hebben we vaak troost nodig? Bemoediging. En God is de trooster, de geest is de trooster. Dit boekje is daar speciaal voor. Misschien ook voor jezelf, hè? En een boekje Lang zal je leven. Ja, voor wie zou dat zijn, denk je? Hè? Voor iedereen die langer leeft dan dat hij dacht dat hij leefde. Of zoiets. een verjaardagsboekje, maar dan vooral voor mensen die 30 plus zijn of 40 plus. En denken dat ze ouder worden. Ja? Zegend ouder worden heet dit. Leuk om even te bekijken, ook die andere boekjes liggen er. Je moet er sowieso heen, want we hebben gratis kaarten die je mee kan nemen. Dus sla je slag. Ja, het zijn er wel een stuk of 10, hè Marjan? Ik weet niet hoeveel hebben we er niet gemaakt. Maar gewoon leuke dingen. En waar ik speciaal even aandacht aan wil geven is dit boek. Dit is een heel dik boek met heel veel lettertjes. Dus het is voor een bepaald soort mensen. Mensen die van bijbelstudie houden. Dit is een boek wat in systematische theologie het evangelie van genade uiteenzet en geschreven door een man die jullie misschien kennen. Sommigen van jullie kennen hem zeker, Michael Eaton. Hij heeft ook hier in Vlaardingen wel gesproken. De theoloog die eigenlijk het grootste deel van zijn werk in Afrika gewerkt heeft, maar hij komt uit Engeland. En dit is zijn standaardwerk. En degene die eigenlijk veroorzaakt heeft dat wij hier 2 jaar gewerkt hebben, samen met mijn broers, die hebben me geholpen met vertalen, is degene die daar net zo hard en vet zat te lachen. Jan-Willem de Reus. Omdat Michael Eaton, hij heeft bewondering voor hem. Ik heb dat ook gekregen, omdat hij zo ontzettend degelijk en goed en helder uiteenzet wat het fundament van het evangelie is, genade. Waar we eigenlijk de hele tijd al over zingen. Dat je God kan vertrouwen, dat de zekerheid van het geloof vaststaat en dat je een beloning krijgt. Daar gaat dit boek over. Het is een prachtboek. En ik had het al een poosje in het Engels staan op mijn boekenkast. Ik had het gelezen. Ik dacht, dit zou wat voor Nederland zijn. Voor al die Pinkster mensen en al die gereformeerde mensen. Om ze eens wat meer zicht te laten krijgen. Dat ze eigenlijk over hetzelfde fundament hebben. Want diep van binnen, ook al gaan kerken wat meer samen doen, zit er toch altijd nog weer wat verschil, wat wrijving. Je wil het daar maar niet over hebben. Dus dan zeggen we van, oké, stil. Maar dit boek gaat daar bovenuit. Dus als je denkt van, nou, ik hou van bijbelstudie, of ik ken iemand die daar echt mee bezig is, hè, voor mij apart een student, of een theoloog, of een dominee in je buurt, dit is echt een boek wat je weg wil geven, of wat je zelf wil lezen, om mijn visie voor Nederland, hè, dat fundament sterker wordt in de kerk, om daaraan mee te werken, hè, onze visie. Want ik neem aan, en ik weet haast zeker dat het ook jullie visie is. Dus kijken naar de boeken, de tienerbijbel ligt er weer. Het is weer een nieuw schooljaar. Hè? Misschien wil je een cadeau geven aan een tiener. Andere boeken, dagboeken, van alles is daar te vinden. En we zijn nog niet klaar, we zijn alweer nieuwe boeken aan het ontwikkelen. En onze visie, onze liefde van Marjan en mij is om te bemoedigen. Hè? Eigenlijk zou het liefst allemaal weg willen geven. Nou, dat kan niet, het moet gedrukt worden. We moeten ook leven, hè? Maar het lijkt een commercieel praatje, maar het is eigenlijk gewoon visie en liefde die we uitdelen. Waar we mee bezig zijn. Ook weer in het woord. En weet je, als we beginnen met deze prediking, is het misschien goed om te beseffen dat God voorzien heeft in alles wat nodig is om ons vrij te maken van een besef van schuld, schaamte en oordeel. Hij heeft onze zonden definitief vergeven. Hij heeft dankzij Jezus onze zonden op zich genomen. Die voorziening is beschikbaar en we weten dat. En we hebben het nodig om dat te horen, zodat we ons vrij voelen en ons ook anders gaan gedragen. Omdat hij daarin is, omdat de zonde niet meer in de weg staat, kan hij in ons zijn met zijn geest. Dat is een voorziening waar hij voor zorgt. Maar het grappige of het gekke, of misschien wel het vervelende is, dat we het soms niet eens kunnen geloven. En eigenlijk als we zingen over vertrouwen op hem, zit er soms een heel klein stemmetje dat zegt van ja, maar geloof je het eigenlijk wel? Is dat niet zo? En over geloof denk je altijd van, dat moet ik dan doen. Ik moet het geloven. En als ik tekortschiet in mijn geloof, ja, dan heb ik pech. Hè? En dan is er toch iets wankel in mijn leven. Maar weet je dat God voorzien heeft, zelfs in ons geloof? Hij heeft zelfs voorzien in ons tekort in geloof. En Jezus gelooft in ons, zijn geloof in ons, helpt ons om ons ongeloof in hem te vullen met zijn geloof. Wist je dat? Dus als wij wel eens denken, ik niet zoveel geloof, ik twijfel, hè, of ja, is het wel voor mij? Dan zegt Jezus, ja, want ik geloof in jou. En dat gaan we met elkaar bekijken. En het eerste wat mij dan eigenlijk te beschiet is dat verhaal uit Marcus 9, waar een man eigenlijk met een groot probleem zit. En hij gaat ermee naar de discipelen van Jezus, die kunnen dat probleem oplossen. Jezus, die is inmiddels op de berg. En daar transformeert zijn lichaam. Hij krijgt een ander lichaam. Eigenlijk is Jezus de mens zoals de mens zou moeten zijn. En God laat dat zien. Die zegt, kijk, zo mogen alle mensen worden. Een verheerd lichaam. Hij straalt. En er zijn 3 discipelen bij die meegegaan zijn die berg op. Die zien dat. En die zijn onder de indruk. Maar dan zegt Jezus, ja, maar ik ben nog niet zo ver. Ik moet nog wat doen. Ik ga terug naar Jeruzalem. En dan gaat hij die berg af en dan straalt hij niet meer. Dan is hij weer die mens tussen mensen. En dan is daar beneden aan de berg is daar een groot rumoer. Er is discussie, er is oneenigheid, er is wrevel. Er wordt ruzie gemaakt. Want er is iets aan de hand. Want er is daar een man met een zoon en die zoon is verschrikkelijk ziek. En die man heeft alles gedaan, alles geprobeerd om die jongen te helpen. Die jongen die is, ja, wij zouden zeggen, hij lijdt aan epilepsie. Hij was bezeten, staat er in de Bijbel. En hij viel tegen de grond en hij schuimbekte en hij knarste tanden. En dat ging niet één keer, maar dat ging voortdurend, steeds weer. Dan was hij weer op de been en die vader die had zoiets van, help! En dan heeft hij van Jezus gehoord en dan is hij achter de discipelen aangegaan. En een hele meute gaat mee, want Jezus kan genezen. En die discipelen die hebben eigenlijk al hun eigen rol vervuld. Die zijn met Jezus meegestuurd om ook te genezen. En dan komen ze bij de discipelen, want Jezus is op de berg. En het wordt gewoon niks, weet je. Die jongen die blijft gewoon stuipen krijgen. En die blijft gewoon met zijn tanden knarsen. En dat schuim om zijn mond. En die valt weer tegen de grond. En dan zijn die mensen, ja, wat? Die zijn boos. En dan komt Jezus naar beneden en zegt hij, wat is hier aan de hand? Ja, en dan stapt die vader naar voren. En die zegt, ja, weet je, het is zelfs zo erg dat hij af en toe gewoon in het water valt. En ik moet altijd moet ik opletten, want het is gevaarlijk. En soms valt hij in het vuur. Ik moet hem steeds redden. Help me dan. En dan krijg je eigenlijk die woorden, hè? Laat maar zien. Dat die man zegt, Jezus zegt van, ik kan het doen, hè. Ik kan het doen. En dan zegt die man, ik wil het wel geloven. Maar ik kan het eigenlijk niet geloven. Alles wat ik heb meegemaakt in het verleden. En nu ook nog eens eigenlijk dat ongeloof om me heen. Hè, die discipelen die het niet kunnen. En de mensen eromheen hè, die dat nog opkloppen. Zo van, het wordt niks. Kom mijn ongeloof te hulp. Ken je die schreeuw? Kom mijn ongeloof te hulp. Huh?
Misschien moet ik het even lezen hoor. Want misschien denk je van, wat zegt hij eigenlijk allemaal?
Jezus zegt, kan ik iets doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is wat Jezus zegt. En zodra ik dat uitspreek, zodra we dat zingen, zodra we het daarover hebben, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat zijn zelfs woorden van God uit het Oude Testament. God heeft dat al zo vroeg gezegd. Tegen Abraham en Sarah zei hij dat al. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En Jezus zegt dat ook weer. En dan weet je, ik kan het amper geloven. Ik kan het amper geloven. En bij Abraham en Sarah was dat ook zo. Ze lachten erom. Kunnen wij nog een kind krijgen? We zijn al zo oud. En Sarah is eigenlijk altijd onvruchtbaar geweest. Of misschien was het wel Abraham, weet ik veel. Dat wordt nooit wat. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan sta je daar in je ongeloof en dan denk je eigenlijk dat jij moet geloven. En dan is daar gewoon zo'n vader van zo'n zoon die zegt, ik geloof. Maar ik geloof het eigenlijk niet. Ik geloof. Maar. Hè? Diep van binnen is er toch altijd weer die twijfel. En hij spreekt dan uit wat we eigenlijk allemaal kennen en allemaal zouden willen zeggen. Kom mijn ongeloof te hulp, want ik geloof het eigenlijk al mij niet. Kom mijn ongeloof te hulp. En dan zegt Jezus, alles is mogelijk wie gelooft. En dan doet hij eigenlijk wat wij zouden hopen, maar wat we niet konden geloven. Want dan is daar die zoon en die is weer op de grond gevallen. En die ligt daar weer bijna voor dood. En dan spreekt hij die zoon aan en zegt hij, die onreine geest, die doofstomme, want hij was ook nog doofstom, die doofstomme onreine geest, uit, weg daarmee. En dan staat die jongen op en die is vrij en die is genezen. Jezus laat zich niet ophouden, laat zich niet terughouden, is niet onder de indruk van het ongeloof van die massa, van de discipelen en zelfs niet van die vader, want hij heeft er geloof in. Hij brengt er geloof in en dan gebeurt er wat iedereen hoopt, wat die vader hoopt en wat Jezus kan. Het is zijn geloof wat die jongen opricht. En daar heeft hij niet het geloof van die vader voor nodig, of van zijn discipelen. Hij zegt wel tegen ze, wat zijn jullie toch ongelovig? Je had er ook anders over kunnen denken, want ik schenk je dat geloof. Sta je daar open voor? Wil je dat geloof ontvangen? Het geloof van Jezus in jou? Ja. Het is geweldig als er iemand is in je leven die in je gelooft. Het is geweldig. En waar haalt Jezus dan het geloof vandaan? Nou, daar gaan we naar kijken. Hè? Maar misschien is het goed om eerst even te kijken van waar heeft de Bijbel het nou over dat Jezus in ons gelooft? Hè? Want André Hazes kan er wel over zingen. Hij gelooft in mij, of zij gelooft in mij, of wie ook. Hè? Ik weet niet of hij het over God had. Hè? Dat moeten we nog maar eens vragen aan hem. Hè? Maar de Bijbel is er eigenlijk vol van. Hè? En we gaan een tekst lezen, Galaten 2 vers 20... Laat maar zien, daar staat dan, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God. Kijk, daar heb je het. Ik leef hier op aarde en wat is mijn drijfveer, wat is mijn kracht? Ik leef mijn leven in het geloof van Jezus. Hij gelooft in mij. En er zijn gelijk mensen die zijn het aan het opslaan. Ik zal het ook even opslaan. Want dan moet je het nog eens lezen en dan moet je het misschien nog eens beter lezen. En dan heb ik het daar geprojecteerd, maar zo staat het niet in onze Bijbel. Want er staat, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Dus wat er eigenlijk staat in deze vertaling is, ik moet geloven in God, ik moet geloven in Jezus, ik moet geloven in de Zoon van God. En dan komt het goed. Mijn leven hier op aarde als ik maar geloof in hem. Maar het bijzondere is dat als je de grondtekst leest, dat je net zo goed kan lezen. Ik leef mijn leven hier in het geloof van de Zoon van God. En de vertalers hebben het niet zo vertaald. En als je er andere vertalingen bij pakt, ook niet. Totdat je teruggaat naar de Statenvertaling. En daar zijn dan vertalers geweest, die hebben die grondtekst gelezen. En die hebben gedacht, dat moet het zijn. Het is het geloof van Jezus waardoor ik leef. Niet mijn geloof. Ja, want dat schiet altijd tekort. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En ik leef maar half, want ik geloof het allemaal niet. Ja. Totdat je ontdekt, Jezus gelooft in mij. Ik leef mijn leven hier op aarde. Door het geloof van de Zoon van God. En dat is bijzonder, ik heb dat ook van Michael Eaton geleerd uit dat boek. Vrijgesproken heet het. Dat van, dat woordje van, wel tot 11 keer in het Nieuwe Testament voorkomt, waar Onze vertalers hebben geschreven in, dat je moet geloven in God en in Jezus. Dat er eigenlijk staat, nee, je mag het geloof van Jezus toelaten in je leven. En dat is heel mooi en in deze context past dat ook eigenlijk heel goed. Is dat heel logisch? Want als we het dan even helemaal lezen, dat is de volgende sheet, hè, vers 19 en 20 van Galaten 2, daar staat er, want ik ben gestorven door de wet. De wet zegt, als je zondigt moet je dood. De wet heeft zich uitgesproken over mij, ik deug niet. Ik ben gestorven door de wet, maar, wacht even hoor, ik ben wel gestorven door de wet. Ik leef niet langer voor de wet. De wet heeft niks over mij te zeggen, want ik ben met Jezus gestorven. Die heeft alles volbracht voor mij, zodat ik mag leven. Hè? Ik leef niet langer voor de wet, maar ik leef voor God. Hij heeft het laatste woord over mijn leven. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij, met Christus ben ik gekruisigd. Hè? Ja? Jezus is gestorven, ik geloof in hem, ik ben met hem gestorven. De wet kan niet meer zeggen, als je zondigt moet je dood. Als je iets verkeerd doet, heb je straf verdiend, dat zegt de wet. Maar ik leef nu voor Christus. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat ik wat dacht van ik doe het fout, of dat ik dat denkt ik moet alles goed doen. Dat ik wat zichzelf zo vermoeit, dat leeft niet meer. Ik heb rust gevonden in het geloof van Jezus. Want dan zegt hij, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God. En waarom gelooft hij zo in mij? Want hij gaat nog verder, hè? Want dan zegt hij, die mij heeft lief gehad. Dat geloof in mij komt voort uit zijn liefde voor mij. Hij houdt zoveel van mij, dat hij zegt, ik wil jou, ik geloof in jou. Ja. En die liefde, dat geloof, dat is zijn drijfveer om zijn leven met ons te delen. En te zeggen van, jij mag het leven leven wat ik leef. Ik geloof dat ik straks ook zo'n verheerlijk lichaam krijg als Jezus daar op die berg had. Dat ik er mag zijn en dat ik binnenstebuiten gekeerd word en dat jullie eindelijk begrijpen wie ik echt ben. Want dan zullen we elkaar kennen, dan zullen we hem kennen. Dan zullen we gezien worden zoals we echt zijn. Hij gelooft in mij. Ja, dat is geweldig, hè? Dat hebben we in het vooruitzicht. Maar nu al, hè? Hij heeft mij lief gehad en hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij had zoveel geloof in mij dat hij zei, ik geef mezelf helemaal aan jou. Ik hou niets achter. Dat deed hij ook bij die jongen, hè? Dat opstandingsleven was gewoon beschikbaar. Hup, op je voeten, weg die doodsmachten. Weg die ellendige machten die zeggen van het water in, het vuur in. Doof, stom, je mag er niet zijn. Opstandingskracht van Jezus. Hij gelooft in mij. En weet je wat dan het wonderlijk is? Ik heb het een beetje uit elkaar gehaald ook. Dat eerste is eigenlijk, hè, ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Dat is eigenlijk dat je nog geloof hebt in de wet. Je kunt in verschillende dingen geloven. Hè? Je kunt verschillende dingen vertrouwen. Er zijn mensen die geloven in de wet. Die denken, als ik het goed doe en als ik maar goed de regels volg en me daar goed aan hou en ze goed bestudeer, dan komt het wel goed met mij. Dan geloof je nog in de wet. Ja? Sommige mensen hebben vertrouwen in de regels. Dat kan op alle gebieden zijn. Dat je denkt van, als ik me maar goed gedraag, dan krijg ik wel een schouderklopje. Maar dat is heel wankel, want als het eens een keer misgaat, dan klaag je jezelf aan. Of dan voel je je aangeklaagd door andere mensen. Dan zit er weer oordeel in je leven. Wat je naar beneden drukt, waarvan je denkt, het lukt me allemaal niet. Hè? Of je wordt iemand die trots is, hè, en denkt, oké, wij het is allemaal goed doen. Ik geloof in de wet. Ik geloof dat ik allemaal goed doe. De wet kan mij niks maken. Nou, ik denk dat niemand eigenlijk in de kern van de zaak zo vol is van zichzelf dat hij dat kan zeggen. Dus geloof in de wet. Laat maar zitten, hè, zegt Paulus. Oh, ga terug. Ga terug, die mag je helemaal niet zien. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt hij dan. Dat is de tweede. Ja, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Met Christus ben ik gekruisigd. Hè. Dat ik, daar kun je ook in geloven. In deze wereld worden wij heel erg gepusht om in ons ik te geloven. Zorg dat je weer bijstudeert. Hè. Zorg dat je er goed uitziet. Zorg dat je gezond bent. Geloof in jezelf. Hè. Was je zo'n heel klein leeuwtje, zo'n heel klein zielig welpje, hè, die voorbestemd was om koning te worden. En je hebt een hele vervelende oom. En die oom die drukt je eronder, want hij wil koning worden. Wat is dan de remedie? Hoe kom je dan tevoorschijn? Hoe overwin je dan? Geloof in jezelf dat je een leeuwenkoning, de Lion King, bent. Ja, dat is eigenlijk het grote thema van alle Walt Disney films. Geloof in jezelf. Daar groeien we mee op, met dat besef. Paulus zegt, als ik zou geloven in mezelf, dan zou ik mezelf toch weer aanklagen. En dan zou ik mezelf toch weer tegenvallen. Waar geloof je in? Dus ik geloof niet meer in mezelf. Hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf, dat geloof in mezelf, dat leeft niet meer. Ikzelf leef niet meer. Maar hij gelooft in mij. En dan zegt hij, mijn leven hier op aarde leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En die zich voor mij heeft overgegeven. Dus het gaat er niet zozeer om dat ik in mezelf geloof, maar dat hij in mij gelooft, zodat ik rechtop ga lopen. Afhankelijk van hem, maar wel vrij om te geloven wat hij in mij ziet. Niet door wat ik allemaal zo goed doe vanuit die wet. Ook niet omdat ik zo nodig in mezelf moet geloven, mezelf moet pushen. Maar omdat hij in mij gelooft. Hij ziet mij zitten. Ik leef omdat hij mij lief heeft en zich aan mij gegeven heeft. Ja, dat wil ik wel. Dat wil je wel. Dat is geweldig. Laat zien dat plaatje. Kijk, dat is een plaatje wat ik al tekend sinds mijn tienerjaren heb ik dat eens bedacht. Toen ik die tekst las van Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Maar dit laat eigenlijk gewoon goed zien wat ik bedoel. Je kunt dus als mannetje kun je ontzettend onder de plak van jezelf zitten. Dat je jezelf aan het dragen bent. En dat je heel moe bent. Want je moet in jezelf geloven. En je moet die wet volbrengen. Zie je dat? Het is hetzelfde poppetje. Hè? Dat ben je gewoon zelf die op je eigen rug zit. En dat is zweten. Zie je dat? Maar dan zegt Jezus, nou, geloof nou in mij. Geloof dat ik voor jou gestorven ben. En dat jij met mij gestorven bent. Dat ik, wat altijd zo trots is en altijd moet voldoen, dat gewoon voorbij is, dat het gekruisigd is. En hoe vrij ben je dan? Zie je hem heerlijk wegrennen? Ja, snap je? Dat is eigenlijk de illustratie van deze tekening. In wie geloof je? Geloof je in jezelf? Of geloof je dat Jezus in je gelooft? Daar hebben we het over. Nou, laten we dan eens even verder lezen. In Galaten, want het wonderlijke is, het staat dus in Galaten op verschillende plaatsen. In 2 vers 16, dat mag je laten zien. Daar staat, even kijken hoor. Wij weten dat niemand wordt gerechtvaardigd door de wet na te leven, maar door het geloof van Jezus Christus. Ja, dat is de conclusie, hè? Ja. En wij lezen weer door het geloof in Jezus. Wij moeten geloven in Jezus. Nee, het is zijn geloof in ons. Dat staat er dus in die grondtekst. Wij worden gerechtvaardigd. En gerechtvaardigd is een moeilijk woord. Maar dat betekent dat God ons ziet zitten. Dat we recht mogen staan voor God. Dat hij ons recht opzet. Dat we mogen leven. Ja. Dat we goedgekeurd zijn door God. Dat betekent gerechtvaardigd. Je recht mag staan voor God. Dat je recht mag staan in het leven. Dat je mag weten, ik mag er zijn, want hij gelooft in mij. Dat je je niet hoeft te verstoppen. Of voortdurend moet denken van, mag ik er wel zijn? Nee, hij ziet je zitten. Hij gelooft in jou. Het is door het geloof van Jezus Christus. Hij gelooft in mij dat ik recht sta voor God. Dat mijn zonden vergeven zijn. Dat de geest vrij spel heeft in mijn leven. Want als de zonden vergeven zijn, dan kan de geest daarbij komen. De geest kan niet bij de zonde zijn, want hij is heilig. Maar mijn zonden zijn mij vergeven, dus ik ben vol van de geest. Die geest is beschikbaar. Dat is geen jojo-geest, die komt en die gaat, maar die rust, die woont in mij. Dat is het wonder van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Dat mogelijk is geworden. Ik ben gerechtvaardigd door zijn geloof in mij. Galaten 3 vers 22, daar staat het ook weer, weet je, ook weer zo bijzonder. Daar staat, de belofte kan worden gegeven op grond van het geloof van Jezus Christus. Aan wie op hem vertrouwen. God heeft een belofte die zegt, je mag mijn kind worden. En de belofte gaat verder, die zegt, als je mijn kind wordt, dan geef ik je mijn geest. Die belofte die al in het Oude Testament klonk. En die belofte gaat nog verder, die zegt, als je dan mijn kind bent en geef je mijn geest, dan ben je mijn erfgenaam. Dan geef ik je alles wat je nodig hebt en er nog een heleboel bovenop. En in die erfenis zit ook het leven hierna, waarin ik je de hele wereld zal geven. Dan zul je als koning zijn. Die belofte, die hebben we ontvangen. Hè? Dat is iets wat God ons gegeven heeft. Hoe dan? De belofte kon worden gegeven op grond van het geloof van Jezus Christus. Jezus is zo ver gegaan, had er zoveel geloof in, dat wij kinderen van God zouden worden. Jezus vond het zo geweldig om zijn vader kinderen te geven. Hij had daar geloof in. Hij had daar geloof in. En hij zei, ik ga tot het uiterste om dat bij mijn vader te brengen, die kinderen. Ja. En dan is het de kwestie van, namelijk, als je vertrouwt. En dat vertrouwen zit dan niet in, kijk, mij eens geloof hebben. Nee, dan zeggen we, kom mijn ongeloof te hulp. Vertrouw je erop dat hij in je gelooft. En dan wordt dat geloof wat samen bindt en wat samen gaat werken. En waarvan je merkt van, goh, als hij in mij gelooft, ga ik er zelf ook in geloven. Dat is eigenlijk het werk wat dat geloof doet. Dat vertrouwen, dat fundament waar we zo over gezongen hebben. Ja. En dan krijg je eigenlijk dit plaatje. Dat is ook wel leuk om even te laten zien. Kijk, Jezus had er zoveel geloof in dat hij tot aan de finish gekomen heeft. En we weten hoe hij daar gekomen is. Hij moest sterven. Hij ging aan het kruis. Hij ging de diepste hel ging die in. Alles waarin wij eigenlijk niet voldeden, dat heeft hij op zich genomen. In die ellende van zijn dood. En toen zei God, oké, jij bent zo diep gegaan om al dat ongeloof van die mensen van je af, van ze af te nemen. Jij hebt dat op je genomen. Nou ga ik jou verhogen. Jij bent die overwinnaar aan de finish. Jij bent die mens zoals een mens zou moeten zijn. Kijk eens hoe ik jou verheerlijk. Jezus overwinnaar. Jezus koning. Jezus triomfator. Jezus degene die alles heeft volbracht en tot heerlijkheid is gebracht. Door de Vader, door God zelf. Dit is een mens zoals een mens zou moeten zijn. Alleen maar Jezus. Die heeft dat gedaan. En dan zegt Jezus, maar er lopen ook nog een heleboel mensen die dezelfde weg gaan als ik. Mag ik die dan op mijn rug nemen? Mag ik die dan optillen? Mag ik die dan eigenlijk leiden naar die finish? Ha. En dan zeg jij, want je zit op die rug, wat een sport. Eerst zelf winnen en dan mij ophalen. Ja? Je hoeft het zelf niet meer te doen, hè? Ik leef mijn leven door het geloof van hem. Hij gelooft in mij. Hij brengt mij naar die finish. Dat is ons dagelijks leven. En dan zegt hij, dat is nou genade. Ja. Dat de overwinning die ik behaald heb, de prijs die ik behaald heb, dat jij daar niks voor hoeft te doen. Ik geef die aan jou en ik breng je naar de plek waar die prijs thuis hoort. In de overwinning van God, want ik geloof in jou. Wat betekent dat voor het dagelijks leven? Dat betekent dat er rust komt in je leven. Een rust die zegt van je hoeft het niet zelf te doen. Hij draagt je. Ja. En dat geloof is zijn geloof in jou. Als hij geloof in me heeft, ga ik stralen. Dan ga ik me ontspannen. Dan komt het tevoorschijn wat misschien door mijn eigen ongeloof niet tevoorschijn kan komen. Omdat ik altijd bang was om af te gaan, of omdat ik niks in mezelf zag, of omdat iemand anders altijd tegen mij gezegd heeft, je deugt niet. Dat kan allemaal, hè. Waar is er iemand in je leven geweest waarvan je kon zeggen, die gelooft in mij? Denk daar eens over na. Even los van God, los van Jezus. Is er iemand geweest in je leven die zei, ik geloof in je? Wat heeft dat gedaan in je leven? Wat voor kracht zit daarin? Ja, dat is interessant hè, om daar eens over na te denken. Ik had een vader die vertrok uit huis toen ik 12 was. En die was nooit aanwezig. En als die aanwezig was, moest je voor hem oppassen. Die droeg eigenlijk niks van geloof in mij over. Tenminste niet in die jonge jaren. Dat is een gemis. Het wonderlijke is, en dat is dan toch wel weer bijzonder. Dat is toen hij ouder werd en met pensioen ging en wij weer wat meer contact kregen. Ik was toen al 20 geweest, denk ik. Dat hij, zeker, want ik was al getrouwd, dat hij zei van, ik geef je geld om je rijbewijs te halen. Ik leefde toen van bijna niks. En ik geef je geld om je rijbewijs te halen, want moderne jongens moeten kunnen rijden. Dat was een momentje waarop hij geloof in mij had en geloof in mij investeerde. Ondanks, dat wist hij niet, maar hij had het kunnen weten. Ondanks dat ik geen goede chauffeur ben. En het ook nooit geworden ben. Ja. Lijkt Jezus wel, hè? Niet dat wij die weg nou zo goed aflopen, maar hij investeert in ons. Hij heeft ons al de hoofdprijs gegeven. Ja. Mijn vader zag mij tekenen. En die vond dat interessant. Op een bepaald moment kreeg ik zo'n schildersezel van hem. Hij had geloof in mij. Dat liet hij op zo'n manier dan toch blijken. Hij heeft gezien dat ik dat stripboek ging tekenen. Wat nu in 140 talen over de hele wereld gaat. Hij heeft het niet gezien dat het afkwam en dat het gedrukt werd en dat het in al die talen terecht kwam. Hij had het geweldig gevonden, want hij was een talenmens. Maar hij had er geloof in, dus hij investeerde er wat in met zo'n schildersezel. Ja, wat geweldig, hè? Dat heeft mij geholpen om te begrijpen wie ik was en dat ik met het schilderen en met het tekenen aan de slag kon gaan. En ook met taal trouwens, dat heb ik ook van hem. En toen kwam het moment dat hij zei van, jij bent een 100% mens. En misschien is dat wel de mooiste erfenis die ik van hem gehad heb. Want je kunt geld krijgen, je kunt een ezel krijgen. Als iemand zegt wie je bent, hè, een vader is een vader als die zijn kind identiteit geeft. Weet je dat? Zo is een vader, daar is een vader voor bedoeld. Een moeder zorgt en een vader spreekt iemand tot leven, spreekt identiteit tevoorschijn. Moeder ook wel en vice versa. Hè? Maar bij wijze van spreken, dat is misschien wel het belangrijkste. Hij zei, jij gaat ergens 100% voor. Je gaat ervoor en dat ben ik. En dat heeft me geholpen om het nog meer te zijn dan dat ik het ben. Omdat hij het zei. Snap je dat als God in je leven gaat spreken en zegt, ik geloof in jou. Wat een kracht dat is. Hij heeft er geloof in. Ja, en het is goed om dat te lezen, dat te zien, dat plaatje vast te houden. En dan zegt Hebreeën 12, vers 1 en 2. Nu wij door zo'n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Er zijn een heleboel mensen die dat geloof van God in hen hebben gehoord. Ook al in de Bijbel. Ja, en die ernaar uitzagen wat hij dan geloofde over ons. En dan zegt de Hebreeën schrijver, nou daar zijn we door omringd, dit is de gemeente. Weet je dat als je in de gemeente komt, dat je gelijk meer gelooft dan wanneer je alleen bent? Weet je dat de gemeente daarvoor bedoeld is? Dat alleen al het feit dat jij hier zit, voor mij een soort besef is van, oh ja, hij gelooft niet alleen in mij, hij gelooft in ons. Dat helpt mij om dat geloof sterker te zien. Daar is de gemeente voor bedoeld. Die geloofsgetuigengroep is daar, we zijn er door omringd. Dan moeten we de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En wat is dan die last van de zonde? Paulus zegt in Romeinen 14, ongeloof is zonde. Ja? Dus de last van de zonde is dat we last hebben van ons ongeloof. Dat we denken, het lukt allemaal niet, het kan niet. Ja? De kern van de zonde is ongeloof. We geloven het niet, wat God in ons ziet. Werp dat van je af. Zorg dat je op een plek bent waar je geholpen wordt om dat van je af te werpen. Zing de liederen waarin dat geloof sterker wordt. Hè? En dat ongeloof niet blijft drukken op je. Spreek elkaar daarop aan. Werp die last eraf. Ja? Want als je nog steeds met dat eigen ik op je rug loopt, wat een last is dan. Hè? Dat is echt een lastpak wat je dan op je rug hebt. Dat is ongeloof. Wees wat God in je ziet. Laat dat steeds weer zijn waar je op gericht bent. En werp het van je af. En loop vastberaden de wedstrijd die voor je ligt. Zie je dat? Dit is het plaatje, hè, waar we het over hadden. Dit is de illustratie van deze tekst. Loop die wedstrijd. Laat je dragen. Je hoeft niet zelf te lopen. Je mag die last van je afwerpen. En dan zegt Paulus, dan gaat hij verder. Volgende tekst, volgende sheet. En dan zegt hij, laten we onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger. En de voltooier van ons geloof. Zie je, daar heb je het, hè? Hij is degene die in ons gelooft. Hij is ermee begonnen om in ons te geloven. Hij is de grondlegger, het fundament. En hij is degene die het ook afmaakt. Hij zal het afmaken. Hij neemt ons mee naar de finish. Dat is wat hier staat. Daar gaat het over. Hij gelooft in mij. En dan blijft er eigenlijk nog één vraag over. Daar wil ik mee afsluiten. Waar haalt Jezus dan dat geloof vandaan? Want als ik naar mezelf kijk, denk ik van, wat moet hij nou in mij zien? Wat moet hij nou in mij geloven? Ja, het is belangrijk om die vraag te stellen. Als hij in mij gelooft, en van mij houdt en zich voor mij heeft overgegeven. Waarom dan? Waar haalt hij dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, Hebreeën 12 vers 2, hè, dan lezen we verder, dan staat er, denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand, nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. God had een plan. Jezus moest hem weggaan en die ging door de schande van het kruis heen. Hij werd als misdadiger werd hij veroordeeld. Als degene in wie niemand meer gelooft. En God zei, ik geloof in jou. En ik geloof in mijn plan met jou. Want ik ben begonnen met jou en met mensen om een heleboel kinderen te krijgen. Het geloof wat Jezus in ons heeft, is het geloof dat God in Jezus heeft. Jezus had geluisterd naar de Vader. En ook in Hebreeën, en dat lees je ook in Psalm 40, daar klinken de woorden dat Jezus zegt, hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. God had een plan. God wilde iets uitvoeren. Hij wilde mensen, ons, laten zien dat hij er geloof in heeft. En dat kon hij alleen maar uitdrukken door Jezus als mens te geven aan ons. Door de schande van het kruis. Zoveel geloof had God in Jezus, die wegging, die gehoorzaam was tot het einde, in zijn eigen zoon. En daarom ook in ons mensen. Het is Jezus die het geloof van God bevestigt, de Vader. Want God is de Vader. Er is een Vader die geloof heeft in zijn kind. Er is een hemelse Vader die geloof heeft in kinderen die horen bij hem. Er is een eeuwige Vader die er geloof in heeft dat hij voor eeuwig kinderen zal krijgen. En hoe kon hij dat geloof laten zien? Door Jezus te geven. Zijn enige geboren zoon, die de eerste geboren zoon werd. Eerst was hij de enige, hè? De mens zoals de mens bedoeld was, zonder zonde. En toen werd hij de eerste, want wij zijn de volgende. Omdat God er geloof in had. Vandaar, daar sluiten we mee af, dat er ook in Hebreeën staat, Hebreeën 2 vers 13, zo zegt hij ook, God zegt zo ook, hè? Of Jezus zegt dat, ik zal steeds op hem, op God, op de Vader vertrouwen. En dan gaat het verder en dan zegt hij, hier sta ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Dus Jezus vertrouwt op God. Jezus gelooft in God. Jezus gelooft in het plan van de Vader. Waar haalt hij het geloof in ons vandaan? Omdat hij gezien heeft dat God de Vader zoveel geloof heeft in zijn kinderen. Dat hij iets begonnen is en dat God zegt, ik ga het afmaken ook. Met jou, met jou, met jou. Ik heb een plan met je leven. En dat plan had ik al van voor de grondlegging der wereld. Bij de schepping heb ik het al zo gewild. En toen kwam Jezus in deze wereld en Jezus had er geloof in. Die geloofde in het plan van God. Ik heb op hem vertrouwd. En wat is dan het eindplaatje dat Jezus zegt, en die heeft een kind aan zijn hand. En er komen een heleboel kinderen achteraan. Er komen er honderden achteraan. Er komen er duizenden. Er komen er miljoenen achteraan. En dan zegt hij zo, hier sta ik voor uw troon met de kinderen die u mij gegeven hebt. Hartstikke idee. Kijk nou toch eens, vader. U bent pas een vader. Wauw, wat hebt u een geloof in uw kinderen. Wat had u een geloof in mij. En ik heb er ook een geloof in gehad. Ik ben die weg gegaan vanwege de vreugde die voor mij lag. Ik heb het al gezien met mijn geloofsoog. Ook toen ik daar aan het kruis hing en toen ik kon zeggen, vader vergeef het hun, ze weten niet wat te doen. Vanwege de kinderen die ik bij u mag brengen. Ik heb u veel kinderen gegeven. Nou, dan zegt het vaderhart, nou heb ik laten zien hoeveel ik in jullie geloof. Heb je nou geen reden om mij te aanbidden? Om te zeggen, wat fijn dat ik mag leven. Door het geloof van de Zoon van God. En dat dat een eeuwig leven is. Dan zeggen we, dank u Heer. Dank u Heer. Ik mag er zijn. U gelooft in mij. Niet omdat ik zo goed ben. Niet omdat de anderen dat zeggen. Maar omdat u de Vader bent. Die het uiterste gedaan heeft om mij dat te laten geloven. En dan kijken we naar Jezus en zeggen, u hebt het goed gedaan. Wat fijn dat ik aan uw hand voor die troon van de Vader mag komen. En dan krijg je die plaatjes in de Bijbel van dat we zelfs voor de troon mogen komen, maar zelfs onderdeel van die troon mogen zijn. Dat we met hem mogen heersen. Allemaal dat soort dingen. Dat komt er allemaal uit voort. Nou, wat betekent dat voor ons nu? Het betekent dat het besef dat hij in mij gelooft, uitwerkt dat ik ben wat hij in mij ziet. Dat is het eigenlijk. Dan zeggen we dank u Jezus, zullen we bidden. Dank u Heer. Wat geweldig dat u ons daarin zegent. Het beeld van Jezus die uiterste weg gegaan is. Om de vreugde, Jezus, die voor u lag. Besef dat we kinderen van u mogen zijn. En dat u in mij gelooft. Heer, wat een wonderlijke verwevenheid is dat met de Zoon die in de Vader gelooft. En de Vader die in de Zoon gelooft, ter wille van ons. Bijzonder, Heer. Zeggen we dank u. U hebt het zo goed bedacht. En help me om in dat spoor te leven, om steeds weer te beseffen dat die weg naar die finish door u behaald is en dat ik die ook mag gaan. Niet in angst, maar in het vertrouwen dat u mij draagt en dat u in mij ziet wat ik misschien nog zelf helemaal niet zie. Maar dat u dat uitwerkt, Heer, en wat niet uitgewerkt wordt, dat dat nog steeds kostbaar is en belangrijk is en van waarde. Omdat het in de eeuwigheid zijn werk zal doen. Wat u begonnen bent, maakt u af. Dank u dat u ons helpt om daarin in ontspannenheid te leven. En in plezier om samen met u dat uit te werken. De vrucht van de geest te zien, Heer, dat we hier liefde mogen leren. De liefde die u voor mij heeft, het geloof dat u in mij heeft, is het geloof wat u ook heeft in mijn broer en in mijn zus. En de liefde die u ook heeft in mijn broer en zus. Wat leuk om dan gemeente te zijn. Wat gaaf, wat kostbaar om dat elkaar te gunnen. Dank u daarvoor. Dank u dat mijn toekomst uw toekomst is. Dank u dat mijn verleden een opeenstapeling is van wat u in mij zag en wat u uitwerkte en wat eeuwigheidswaarde heeft. Dank u daarvoor. Dank u dat nu het moment is om te zeggen, uw geloof in mij richt mij op. Dank u Jezus. Ja, u bent goed. Bouw zo de gemeente, Heer. Bouw het de toekomst in. Het leven dat u ons gunt. En elke doodsmacht die zegt, je mag er niet zijn, die moet wijken. Die moet wijken. En daarachter ook elke ziektemacht. Elk ongeloof. Weg daarmee. Dank u wel, Heer. U hebt recht op mensen die in u geloven. Omdat u zoveel geïnvesteerd heeft door uw geloof in ons. Dank u, Jezus.